graag met u lezen Hebreeën hoofdstuk 1. Ik vind het fantastisch, dat Bijbelgedeelte waar heel prachtig het volgende staat. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. En dan staat er in één keer maar. En ik heb een paar weken geleden heb ik een preek gehad, weet je dat nog, over de ja maars. En dat ja maar eigenlijk samen nee is. En door het woordje maar heb je altijd het idee dat wat ervoor staat wat minder is dan wat ernaast staat. Ik wil u één ding vertellen, in de grondtekst staat hier niet het woordje maar. Dus het is niet zo van God heeft het eerst een beetje op een minderwaardige wijze gedaan. Hij deed het toen via door de voorouders en de profeten. Maar nu, enerzijds wel natuurlijk, want Jezus is zo ontzettend groot. Maar ik zou hier liever neerzetten en nu. Eerst deed hij het zo. En ook in het Oude Testament, de God van het Oude Testament is geen andere God dan het Nieuwe Testament. We hebben gewoon, dat is dezelfde God. En in het Oude Testament zien we ook al heel veel van Jezus. Gaan we straks ook ontdekken. Maar God heeft eerst op allerlei wegen gesproken, via de profeten tot de voorouders. En nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Er is een reden dat wij in deze tijd, ik geloof dat we in de laatste tijden leven, dat wij een serie houden waarin wij het voortdurend hebben over wie is Jezus nou? Ook vanuit die tekst uit Hebreeën hoofdstuk 16, waar we het eerder over hebben gehad, dat Jezus was, is en zal zijn. En dat we daarvan uit gaan kijken, wie was Jezus nou en wie is hij dan voor ons nu? Maar God spreekt tot ons door zijn zoon. Daarom is het belangrijk te kijken naar de zoon. Want God heeft hem, we lezen verder, door ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt, hij draagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Dat is waardig is het lam waar wij vanmorgen al over gezongen hebben. En God heeft dus eerst door de voorouders en de profeten gesproken en nu spreekt hij door zijn zoon. Daarom deze serie. God spreekt tot ons door zijn zoon en door zijn zoon beter te leren kennen, leren we God de Vader en ook zelfs God de Geest beter kennen. Volgende week het Pinkster, misschien zijn er een hele hoop van jullie in opwekking, misschien ook niet. Maar gaan we ook prachtig zien, ook hoe in het Pinksterfeest, ook we zien hoe daar ook van alles over Jezus gesproken wordt enzovoort. Maar daar gaan we het volgende week wel over hebben. Maar we zijn nu bij nu. Het is belangrijk om te kijken van wat spreekt God tot ons door zijn zoon. En ik wil twee teksten met jullie lezen en daarna vanuit die twee teksten wil ik een aantal dingen met jullie delen. We gaan nog best wel heel wat meer teksten lezen, maar deze twee teksten zijn de hoofdteksten. De eerste is Openbaring 1 vers 8. En daar staat, ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het, die is, die was en die komt, de Almachtige. En dit is Jezus die spreekt tegen Johannes. En dan de volgende tekst, Colossense 1 vers 12 tot en met 20 gaan we lezen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis. We hebben net gelezen over de erfenis, dat Jezus de erfgenaam is. En hij staat ons in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wachten in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van de geliefde zoon. We hebben het in deze serie over wie is Jezus. Ik heb net als inleiding de tekst van Hebreeën gelezen waarin we zien dat God spreekt door zijn zoon. God de Vader heeft zijn zoon gegeven, vandaar dat ik zelfs net in de aanbidding al aan jullie kon bedienen met het antwoord die God de Vader heeft gegeven op dat lied Father make me just like you. Het antwoord heeft God gegeven door zijn zoon. God spreekt door zijn zoon. Door naar de zoon te krijgen, krijgen we antwoorden. En hij heeft ons gered van het rijk der duisternis, van waar je dus niks ziet, naar het rijk van het licht, waarin openbaring komt en waarin je alles ziet. En die zoon, vers 14, heeft ons verlossing gebracht en de vergeving van onze zonden. En dan wat er in de volgende verse, en dit is een van mijn favoriete Bijbelgedeelten, wordt, ik noem het een beetje opgeschept over Jezus, wordt verteld over wie hij nou is. En er staat, beeld van God, de onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers. Machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Dus ook zelfs wat Simon het zei over ook dat stukje van Jacob. Dat Jacob alles krijgt van God en daarvan uit teruggeeft aan God. Wij hebben eigenlijk niks te geven, want alles wat we hebben, hebben we van hem ontvangen. Alles is van hem. En alles is ook voor hem en door hem geschapen. Daarom is het ook goed dat wij als kerk onze middelen en als christenen onze middelen gebruiken voor hem en niet voor onszelf. Want het is van hem, dus dat zie je hier alleen al. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Ook hier wil ik niet te veel vooruitlopen, wat ik straks wil zeggen. Ook even een kort stukje over dat stukje van de tiende. Maar de tiende heeft te maken met eerstelingen, met de eerste plek. Voor mezelf, doordat ik dit ben gaan zien, geef ik niet mijn tiende aan het einde, dat ik eerst al mijn rekeningen heb betaald. En dan doe ik ook nog even mijn tiende. Maar het eerste, zodra ik mijn geld binnenkrijg, wil ik ook daarna. Ik heb het ingepland, dus soms krijg ik het later of dat maakt niet zoveel uit. Maar als eerste, voor mijn hypotheek, dat sowieso, wil ik dat eerst mijn tienden gegeven worden. Want ik wil dat Jezus in mijn leven, in alles, de eerste plaats krijgt. Want dat is wie die is en dat is de plek die hem toebehoort. Dat is wat hier staat. Om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. In deze tekst staan dingen over Jezus waar ik de rest van het jaar wel preken over zou kunnen houden. En ik ga ze dus ook vanmorgen niet allemaal bij langs. Maar die twee teksten, Alpha en de Omega, en deze tekst, daar wil ik voor vanmorgen drie dingen uithalen die wat zeggen over wie Jezus is. En dan op het eind wil ik je vragen, dan ga ik je niet de vraag stellen, wat we ook vaak in preken doen, en dat mag ook, er is ook niks mis mee, van wat betekent dit voor mij? Maar ik wil dat je luistert naar van wie is Jezus nou? Met de vraag in je achterhoofd, hoe kan ik daarop reageren? Hoe reageer ik op wie hij is? Drie weken geleden heb ik daar ook over gepreekt, naar aanleiding van die zondige vrouw, die dan kwam bij die maaltijd die Jezus had bij een fariseer. En die ene fariseer zat op afstand te kijken naar Jezus. En zij reageerde met haar aanbidding. Nou, als je daar meer over wil weten, en je was het drie weken geleden niet, luister die preek dan even via internet. Maar het gaat erom de reactie. En ik wil jou aanmoedigen in deze preken en ook deze ochtend, om ook nu te luisteren, hoe reageer ik op wat ik vanmorgen hoor, wie Jezus is. Nou, het eerste waar ik het over wil hebben is dus dat hij de Alpha en Omega is. Openbaringen 1 vers 8. Daar staat, ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. En ik ben het die is, die was, die komt, de Almachtige. De Alpha en de Omega. In onze Nederlandse taal zouden wij zeggen de A en de Z. Want het is het eerste letter van het alfabet en het laatste letter van het alfabet. Piet heeft daarom het al erover van aandacht tot zorg. Van A tot Z en alles wat daartussen zit. Wij hebben A tot Z. De Griekse taal heeft van Alpha tot Omega. Maar alhoewel de Bijbel wel in het Grieks geschreven is, was dat niet de taal die Johannes sprak. En dat was ook niet de taal die toen gesproken werd. Ook niet de cultuur waar die uitkomt. Maar daar ga ik zo ietsje meer over zeggen. Maar eerst als God zegt, als Jezus zegt, ik ben de Alpha en de Omega, dan zien we daarmee dat hij het begin en het einde is. Dit doet ook heel erg denken aan de tekst die in Jesaja 44 vers 6 staat. Daar zegt God dit, ik ben de Heer, Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. En als Jezus in zijn verheerlijkte staat zich openbaart aan Johannes in Openbaringen, wat we net gelezen hebben, dan doet hij dat in zijn verheerlijkte staat en daarmee door de woorden die hij zegt, laat hij aan Johannes zien, ik ben God, ik ben die ik ben. En dat hij de Alpha en de Omega is en de teksten die we net ook over hebben gelezen, over dat hij de hele schepping draagt, dat hij alles in alles is en dat de Vader hem heeft gegeven om in alles de eerste te zijn. En dan deze openbaring dat hij de Alpha en de Omega is, dat laat me zien dat hij allesomvattend is, dat alles van hem is, alles heeft in hem zijn begin en zijn einde en in hem is alles. En tegelijkertijd als een extra aanvulling, en ik vind het belangrijk dat als ik dit zeg, wil ik er ook aan toevoegen van sommige mensen maken van dit soort dingen complete theologieën en dan wordt het heel zwart-wit. Wat ik nu aan jullie wil vertellen, zeg ik niet heel zwart-wit van zo is het. Maar toen ik dit begon te bestuderen, wat ik aan jullie wil gaan vertellen, vond ik het in elk geval beren interessant. Je moet weten dat ongeveer 587 jaar voor Christus zijn door allerlei omstandigheden was de Hebreeuwse taal niet meer de taal die gesproken werd. Ook in de tijd van Jezus werd met name Aramees gesproken. Zou je kunnen vergelijken met het Engels van nu. Maar de Hebreeuwse taal was wel de taal waarin de Bijbel geschreven was. Bijna een beetje te vergelijken met het later ook Latijns gesproken werd. Omdat in Latijns geschriften waren. Dus Latijns werd gebruikt in de kerk. Maar iedereen sprak geen Latijns. Nou, heel veel jaren, daar gaat het eventjes om, is er geen Hebreeuws gesproken. Ongeveer 1700 jaar, ongeveer in de 18e eeuw was er een man, Gehazi. Die heeft de Hebreeuwse taal weer doen herleven. En dat is zelfs de reden dat nu in Israël ook Hebreeuws gesproken wordt. Maar dus je hebt heel wat eeuwen gehad dat de Bijbel wel in het Hebreeuws geschreven was. Maar dat die taal niet de taal was die iedereen sprak. Maar de Joden hebben heel zorgvuldig datgene wat Mozes moest opschrijven. Hebben, en de anderen hebben opgeschreven, continu gekopieerd. En elke letter van de Hebreeuwse taal heeft een bepaalde getalswaarde. En om ervoor te zorgen dat ze geen jota of tittel zouden overslaan, telden ze aan het eind van het overschrijven alles op en de som van al die lettertjes moest kloppen. En dan wisten ze dat ze precies hadden opgeschreven wat er opgeschreven moest staan. Dus zelfs als stonden er soms dingen in die ze niet helemaal begrepen, dan hebben ze het wel precies zo overgeschreven. En nou is het zo dat meer dan 7000 keer er iets in de Bijbel voorkomt waarvan ze niet precies wisten hoe ze dat moesten vertalen. Sommigen dachten van, dit heeft een grammaticale functie, deze twee letters, die staan er af en toe tussen. En dat heeft dan te maken met dat je grammaticaal weet van waar het woord ervoor en erna op slaat. Ik ga jullie hier niet te veel mee vermoeien. Maar dat was een conclusie. Tegelijkertijd hield die conclusie niet stand, want op andere plekken in de Bijbel werd dat niet gebruikt. Dus er waren twee letters die continu voorkwamen, waarvan ze dachten, waarom staan die twee lettertjes hier? En welke twee letters zijn dat? Ik wil even het plaatje laten zien. Het zijn deze twee letters. En in het Hebreeuws moet je van rechts naar links lezen, dus niet van links naar rechts. Maar dat is de alef en de taf. Deze twee letters, die staan er af en toe gewoon in één keer, een paar keer. En dat is als het ware alfa en omega, A. Z, eerste letter van het alfabet, staat voor de Joden dus rechts. En de laatste letter van het alfabet, de taf. Het is heel hoogstwaarschijnlijk dat toen Jezus tegen Johannes zei, ik ben de alfa en omega, dat hij, alhoewel Johannes het misschien wel in het Grieks heeft opgeschreven, dat hij in werkelijkheid zei, ik ben de alef en de taf. En als je dan gaat kijken naar de geschriften, die oude geschriften van de Hebreeuwse taal, 4000 jaar oud enzovoort, enzovoort, daar staat heel vaak zomaar de alef en de taf. En als je dan gaat bekijken hoe vaak de alef en de taf daarin voortkomt, is het heel erg interessant om dat te ontdekken. Deze alef-taf verschenen op sommige plaatsen plotseling in het historische verhaal. Bijvoorbeeld, in het eerste gedeelte van het boek Rut, zien we de naam Rut vermeld zonder dit alef-taf teken. Zodra Boas optreedt als losser en hij trouwt met Rut, dan krijgt Rut de naam van Boas. En vanaf dat moment zien we in de Hebreeuwse grondtekst elke keer voor haar naam plotseling het alef taf teken staan. Nadat Boas haar losser werd, staat er in één keer alef taf voor. En Jezus zegt, ik ben de alef taf. Ook in heel veel andere teksten zien we dat alef taf in één keer op cruciale momenten verschijnt. De tekst zouden jullie er even op willen zetten. Exodus 12 vers 13. Daar staat dan, in onze taal staat er dit. Maar jullie zal ik voorbij gaan, aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Voor dat woordje bloed staat, in één keer onvertaald, want ze wisten niet waarom het er stond, alef taf. Aan het alef taf bloed zal ik jullie huizen herkennen. Jezus zegt, ik ben de alef en de taf. Ik ben datgene wat daar voortdurend staat. En mensen hebben niet begrepen waarom het er staat, maar het staat er wel. Zacharië 12 vers 10, daar staat, ze zullen zich weer naar mij wenden en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. Hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon. Voor dat woordje degene Ze zullen zich weer naar mij wenden en over degene die ze hebben doorstoken. Wat denk je wat er voor degene staat? Alef, Taf. En die Alef letter betekent ook initiator. En Alef betekent initiator of auteur. En die Taf letter betekent beëindiger. En de laatste tekst die ik jullie nog hierover wil tonen is Hebreeën 12 vers 7. Daar staat, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger. En in het Engels, of in de grondtekst, staat daar de auteur, de Alef, de het begin en de voltooier en het einde van ons geloof. Ik zelf vind dit enorm indrukwekkend. En er zijn mensen bezig om door de hele oude grondtekst heen te gaan en die Alef-tas overal terug te vinden van waar het nou staat. En het is beren interessant om dat te ontdekken en te bestuderen. En misschien kijk je hierna en denk je van, nou Lodewijk, ik weet niet wat jij zo interessant vindt. Maar voor mij, ik vind het helemaal niet interessant. Maar ik vind het indrukwekkend hoe Jezus in zijn woord zichtbaar is. Maar ik vind het nog indrukwekkender dat Jezus heeft de Alef en de Taf, de Alpha en Omega, het begin en het einde is. Hij is allesomvattend. En dan nu opnieuw de vraag. Als hij de Alef en de Taf, of de Alpha en Omega, of de A tot de Z, of de auteur en de voleinder is, hoe reageer jij daarop? Hoe reageer jij op Jezus, die het begin en het einde is? Een tweede wat ik met jullie wil bespreken, Colossenzen 1 vers 15. Daar ga ik niet zo lang op door als deze eerste. Maar daar lazen wij, beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Voor mij is Jezus God zichtbaar. In mijn aantekeningen heb ik het zo neergezet. Jezus is God zichtbaar. Soms hebben mensen het wel eens over, waarom moet je zoveel gericht zijn op Jezus en niet op de Vader en de Zoon? Nou, voor mij gaat het niet om dat wij meer gericht zijn op Hem dan op de Vader en de Zoon. De Vader en de Heilige Geest. Want het is een drie-eenheid waar geen competitie is. Maar als ik kijk naar Jezus, Jezus zegt niet voor niks, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Door te kijken naar wie Jezus is, ontdek je wie God is. Jezus is God zichtbare geworden. Beeld van God is Hij. Ik vind het fantastisch eigenlijk. Dat in het Oude Testament God al zegt, je moet geen beeld van God maken. De Godheid wilde niet dat wij zelf een beeld maakten van Hem. Maar die wilde dat wij uiteindelijk zijn gegeven beeld, Jezus Christus, zouden ontvangen en zouden omarmen. En dat als we dan naar Hem zouden kijken, dat we dan zouden ontdekken wie God is. God heeft zelf een beeld van zichzelf. En dat beeld is Jezus. Als we kijken naar Jezus, dan ontdekken we wie God is. Jezus is God zichtbaar. En als Jezus God zichtbaar is, zoveel mensen die zeggen, ik zou God zo graag beter willen leren kennen, of Hij spreekt niet op me, of wat dan ook, wat dan ook. Ga Jezus bestuderen. Ga de verhalen uit de Bijbel lezen. Ga kijken wat hij deed. Want over Jezus wordt gesproken, wat hij deed is ook wie hij is. Dus zo ontdek je wie hij was. En daarom hebben wij deze preken ook. Dat we het hebben over hij is de bouwer, hij is de hersteller, hij is de waarheid. En al die dingen hebben we inmiddels al gehad. Hij is de opgestaande, hij is de geneesheer. Door naar Jezus te kijken, ontdek je wie God is. Wil jij God leren kennen? Kijk dan naar Jezus. Onderzoek wie hij is. Kijk naar de woorden die hij sprak. Lees ze, mediteer ze en ontdek wie God is. En de laatste, de derde van vanmorgen, is uit diezelfde tekst, Colossenzen 1 vers 15. Daar lazen wij beeld van God, de onzichtbare is hij. En dan staat er, eerstgeborene van heel de schepping. Jezus is de eerstgeborene van heel de schepping. En wat is er zo bijzonder aan de eerstgeborene? God zegt meer dan 16 keer in de Bijbel dat de eerstgeborene hem toebehoort. De eerstgeborene is van hem. Een voorbeeld, Exodus hoofdstuk 13 vers 1 en 2, daar staat, de Heer zegt tegen Mozes, wijd alle eerstgeborenen aan mij. Alles wat bij de Israëlieten of bij hun vee als eerste de moederschoot verlaat, behoort mij toe. Het eerstgeborene was van hem. Het eerste is van hem, die eersteling. Ik geloof ook, die tiende gaat ook altijd over die eersteling. En verderop staat er ook dat de eerstgeborene lam, die werd of geslacht Of die werd vrijgekocht. Eén van twee opties. Dat zijn de enige twee mogelijkheden die er kunnen gebeuren. Of het lam wordt geslacht, of het lam wordt vrijgekocht. We hebben net gezongen, waardig is het lam. Er is geen derde optie. Of slachten, of vrijkopen. Dat eerstgeboren lam moest je offeren. En als het onrein was, of als het lam niet vlekkeloos was, dan moest dat lam worden vrijgekocht. En dat werd dan vrijgekocht met een vlekkeloos lam. Even een voorbeeldje daarvan, ietsje verderop van waar we net lazen, Exodus 13, vers 12 tot 13. Daar staat, als de Heer u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als hij u dit land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat, hij is de eerste, hebben we net gelezen, aan de Heer afstaan. Alle eerstgeboren mannelijke dieren die u vee werpt, moeten aan de Heer gegeven worden. Elk eerstgeboren veulen aan een ezel moet u vrijkopen met een lam. Koopt u het niet vrij, dan moet u het de nek breken. En ook elke eerstgeboren zoon moet u vrijkopen. En hoe werd zo'n eerstgeboren zoon vrijgekocht? Door zo'n vlekkeloos lam te slachten. Wij allen zijn vrijgekocht door het offer van het smetteloos lam. Hij is de eerstgeborene. En dankzij hem zijn wij vrij. Die eerstgeborene is hetzelfde taalgebruik wat ook voor tiende en eersteling wordt gebruikt. En een van de redenen waarom ik echt met passie tiende ben gegeven, en we hebben vanmorgen even over tiende gehad, en ook zelfs over die preek die ik erover heb gehouden, is inmiddels al anderhalf jaar geleden, dus zo vaak preken we er niet over. Als je wil zoeken, augustus 2013. Maar daarin hebben wij in elk geval uitgelegd wat ons hart erachter is. En deze openbaring heeft mijn hart voor eeuwig veranderd. Omdat ik zag dat Jezus de vaders eersteling was. Waarin hij hem heeft gegeven om de rest te heiligen. Hij heeft hem geofferd om de rest vrij te kopen, vrij te maken. Dankzij zijn offer zijn jij en ik vrij. Jezus is de eersteling van de Vader. Jezus het lam. Even een paar teksten nog over en dan ga ik het afronden en ook samenvatten. Romeinen 8 vers 29. Wie hij al tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. De zoon was de eerstgeborene en hij werd gegeven, geofferd, zodat jij kon worden vrijgekocht. Johannes 1 vers 29, we zongen het vanmorgen. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. En hij, Johannes, zei, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Romeinen 8 vers 32. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. Dat is wat Simon net ook over had. Dat als Jacobus, of nee niet Jacobus, als Jacob, als die al die bezittingen krijgt, dan beseft hij, ik heb het van God gekregen. En hier zien we datzelfde stukje van het hart van God. Als wij op de Vader willen lijken. Father, make me just like you. Weet je hoe de Vader is? De Vader is gevend. Hij geeft, 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 geeft. En hij heeft zijn zoon gegeven om ons allemaal vrij te kopen. Ik wil op de Vader lijken en daarom wil ik leren te geven. Ik vind het lastig, want de menselijke natuur is van nature niet geven gericht. Dat is de vleeslijke natuur. Gods natuur is geven. De Vader geeft. En daarom staat er, als hij zijn enige zoon al heeft gegeven, zal hij hem ons omwille van alles niet met hem ook alles schenken. De Vader wil jou zegenen. Hij wil jou overvloedig zegenen. Daarom is tiende geven niet iets weggeven en kijken of het goed gaat. Maar tiende is vertrouwen dat hij in alles voor ons zorgt. Rondom de tienden, om daar toch even op in te gaan, krijg ik altijd twee getuigenissen. Twee typen in hoofdlijnen. Getuigenissen van mensen die hun tienden geven en getuigenissen van mensen die hun tienden niet geven. Getuigenis van de mensen die hun tienden geven is tot nu toe in elk geval bij mij altijd in de volgende lijn. Oh, sinds ik mijn tienden ben gegeven, besef ik me hoe gezegend ik ben. En merk ik hoe God mij zegent. Mensen die niet hun tienden geven, hoor ik altijd het volgende. Ik kan me niet veroorloven de tienden te geven. Kies zelf welk getuigenis je wil. Maar ik weet dat tiende geven niet een wet iets is om daar maar iets voor terug te krijgen. Maar het heeft te maken met een hartsgesteldheid. Met ook die vrouw van waar ik het 3 weken geleden over had. Die stortte al haar bezittingen over de voeten van Jezus uit dankbaarheid. Geven is dankbaarheid, is aanbidding. Is een reactie op een gevende God. Nou, samengevat. Wat betekent alle informatie die ik vanmorgen heb gegeven voor ons? En hoe kunnen we dit toepassen? Wat heb ik eraan? Dat is niet de vraag die ik wil stellen. Maar hoe reageer jij erop? Dat is de vraag die ik wil stellen. Hoe reageer jij op dat hij de Alfa en de Omega is? Hoe reageer jij op dat hij het beeld van God is? Hoe reageer jij op dat hij de eersteling is? Op die drie vragen wil ik even heel kort mijn persoonlijke reactie geven. Waarbij ik ook altijd zeg, als ik preek, ik voel me niet geroepen om jou te vertellen hoe je moet denken. Ook als ik vol passie over welk onderwerp dan spreek, of over tiende gaat of welk ander onderwerp dan, vertel ik gewoon mijn gedachten. En het is aan jou wat je er zelf mee wil doen en hoe jij erover wil denken. En of je het met me eens bent of niet, dat maakt mij niet uit. Ik wil je aan het denken zetten en je uiteindelijk via je gedachten bij Jezus brengen. Maar even, als ik voor mezelf die vraag stel, hoe reageer ik op de Alfa en de Omega? Als ik besef dat hij de Alfa en de Omega is, weet je wat mijn reactie is? Heer, ik vertrouw u in alles. Het begin en het eind en alles wat ertussenin zit. U bent er altijd bij. Zie ik het soms zitten of zie ik het soms niet zitten? U bent er. Ik vertrouw u. Of ik het nou begrijp of niet, alles is in uw handen. Mijn reactie op de Alef en de Taf, op de Alfa en de Omega, is dat ik besef, in alles kan ik hem vertrouwen. Hij is het beeld van God. Hoe reageer ik daarop? Mijn reactie op dat ik besef dat Jezus het beeld van God is, is dat ik hem wil najagen. Dat ik hem wil verhogen. Dat ik hem wil bestuderen. Dat ik wil kijken naar die Alef Taf dingen waar ik net met jullie enthousiast over deelde. Dat ik wil ontdekken, waar is Jezus? Wie is Jezus? Want als ik hem leer kennen, leer ik God kennen. En hoe reageer ik op dat hij is de vaders eersteling? Ik heb het net al een stukje verteld. En dat omvat veel meer. Dat als ik weet dat hij de vaders eersteling is, besef ik me, goh, hij heeft de zoon gegeven om mij te redden. Wat houdt hij veel van mij? Dat is een reactie. En een andere reactie, dat ik besef, de vader heeft de zoon als eersteling gegeven. Dat was voor mij de omslag. Dat ik niet meer wetties tienden gaf, omdat het moest, of dat het me geleerd was, of dat het altijd verteld werd, of omdat er een bepaalde wetmatigheid in zit. Maar een liefdesreactie vraagt van God, ik wil, I want to be like you. Ik wil op u lijken. Father, I want to be like you. U geeft u de eersteling. Ik wil mijn eerstelingen geven. En alles is van u. Dus alles van wat ik ontvang, wil ik mijn eerste aan u geven. Vanuit aanbidding. Vanuit dankbaarheid. Niet vanuit verplichting of een of andere manipulatieve preek die zegt van je moet je tiende geven, anders kunnen wij onze rekeningen niet betalen. Ik geloof echt, en zo praten we er ook als oudsten en de raadgevers, we hebben het hier samen over gehad, ook met betrekking tot de tiende. Wij geloven dat daarin nog veel meer zegen van God zit dan wij ontdekken. En we willen af van dat we alleen, en we presenteren wat we vanmorgen hebben gepresenteerd, omdat we geloven dat het belangrijk is om dingen te delen. Maar we geloven dat het principe van tienden alles te maken heeft met dat we vertrouwen dat God voor ons zorgt. Ik heb de tijd nu niet meer, maar ik heb het verhaal volgens mij wel eens verteld. Maar zelfs die parkeerplaats hierachter, dat was in die tijd dat God tot ons sprak over de tiende en over het omarmen van het verhaal. En dat die parkeerplaats daar betaald is, is echt een vermenigvuldiging van het zaaien van 10%. Wat God heeft vermenigvuldigd en dat wij daar een complete parkeerplaats heeft. Dat liep parallel dat wij God vragen stelden. Leer ons die principes van tiende. En ik geloof dat rondom al die principes geestelijke waarheden, werkelijkheden zitten. Wat als doel heeft om ons te zegenen. Ik voel me gezegend. En daarom geef ik mijn tiende. Dat is mijn reactie op die drie dingen. Hoe reageer jij? Hoe reageer jij op dat hij de Alfa en Omega is? Hoe reageer jij op dat hij het beeld van God is? Hoe reageer jij op dat hij de vaders eersteling is? Maar ik wil je vragen om voor de misschien de derde, vierde keer deze dienst opnieuw tegen de Heilige Geest te zeggen. Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot ons? Ik wil u vragen, Heilige Geest, wilt u op dit moment uw gemeente bedienen? Bedien ons opnieuw met Jezus. Bedien ons met wie hij is. Heer Jezus, u bent de Alfa en de Omega. De Alef en de Taf. Heer Jezus, u bent het beeld van God. Heer Jezus, u bent de Vaders eersteling. Gegeven om in alles de eerste te zijn. We hebben vanmorgen veel Bijbelteksten geopend. Een stukje studie gedaan. Maar ik wil u vragen door uw geest op dit moment. Hemelse Vader, bedien uw lichaam met de Zoon. Help ons om Jezus meer en meer te zien. In de eindtijd waarin we leven. Geloof ik dat we een kerk nodig hebben. Die de Zoon ziet en kent. In al haar glorie. En dat we daarvanuit gezegend mogen leven. Omdat u de Alfa en de Omega bent, Jezus. Vertrouwen wij u in alles. Omdat u het beeld van God bent, Jezus, willen we u leren kennen en u verhogen in alles. Omdat u de eersteling bent, willen wij vanuit liefde en dankbaarheid onze eerstelingen aan u geven. Heer, zo vraag ik u zegen over dit huis en alles wat we doen. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.